Ja, Israël. Ik weet niet in hoeverre of jullie daar wel eens over nadenken, mee bezig zijn. Het volk Israël ligt in ieder geval wel op mijn hart. Als ik kijk naar wat er allemaal gebeurt daar. Wij hebben de familie wonen, dus wij weten ook wat meer de ins en outs, zeg maar, wat er allemaal gaande is, wat hier al lang niet meer in het nieuws komt. He, nog bijna dagelijks vallen er raketten of mortieren vanuit de Gazastrook. Nou, dat is hier al lang geen nieuws meer. Maar dat is een dagelijkse werkelijkheid, zeg maar. Dat mensen keer op keer moeten vluchten en hebben ze 10 tot 15 seconden, zeg maar, om een veilig heenkomen te zoeken. Voordat zo'n ding ergens neerkomt. Je moet je proberen voor te stellen om in zo'n situatie te leven. Dat is bizar, dat je daar elke dag als het ware van gaat de sirene al en waar moet ik met mijn kinderen heen en noem alles maar op. Dat is een zeer stressvolle situatie. Vandaag Israëlzondag en wat al gezegd is, in veel kerken wordt daar op dit moment aandacht aan gegeven. En aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi dat Israël eventjes in de picture komt te staan, maar aan de andere kant vind ik het ook een beetje ongemakkelijk voor mezelf. Eigenlijk hebben we wat dat betreft in kerkelijk Nederland Israël dan een beetje naar de marge verschoven van nou, één zondag in het jaar besteden we aandacht aan Israël. En dan denk ik van, ik chargeer misschien een beetje nu, hè, want er zullen vast wel gemeentes zijn waar er wat vaker aandacht voor is. Maar dat is wel een gedachte die dan bij me boven komt. En als ik dan mijn Bijbeltje lees, ja, dan zien we enorm veel aan oproepen en aanmoedigingen om met Israël bezig te zijn. He, dus we zijn, juist doordat we een keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen, zijn we deel geworden van dat volk. We zijn eraan toegevoegd. En de kerk die heeft zich eigenlijk door de eeuwen heen een beetje losgemaakt van het Joodse volk en zelfs in de plek van Israël neergezet. He, heel veel kerken gebeurt dat nog, dat er gezegd wordt dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen, omdat zij hun Messias hebben afgewezen. Nou, als ik mijn Bijbel lees, dan is het voor mij heel duidelijk. Er is maar één volk van God, dat is het Joodse volk. Dat is het volk Israël. God heeft daarmee begonnen, heeft hen uitgekozen met een doel en dat heeft hij niet in één keer aan de kanten gegooid. En iedereen die iets leest of iets hoort over, of misschien iets zegt over van de kerk is in de plaats van Israël gekomen, dat is een complete leugen. En daar is al heel veel mee kapot gemaakt door de eeuwen heen. Ik denk ook zelfs dat bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog daaraan heeft ten grondslag gelegen dat de kerk zich in de plaats van Israël heeft neergezet. Als dat niet wat gebeurt, weet ik niet hoe het dan gegaan zou zijn. Dat is allemaal speculeren, daar wil ik ook verder van afblijven. Maar zo'n impact heeft dat. Dat er allerlei mensen opstaan en van allerlei dingen vinden en van allerlei dingen gaan er dan met zo'n volk gaat er gebeuren. En als we kijken naar Israël nu, dan zie ik Israël ook als zeg maar een kalender van God. Kijken naar Israël betekent zien waar we ergens zijn op die kalender van God. En ik geloof dat we in een hele bijzondere tijd leven. En dat er heel veel dingen gaan gebeuren die we terug kunnen vinden in de Bijbel. Als we kijken in openbaringen, maar ook in de profetieën, dan zien we dat op een gegeven moment de volkeren der aarde zich zullen verzamelen rondom Israël. Ik weet niet of jullie het nieuws een beetje bijhouden, maar dat is op dit moment aan het gebeuren gewoon. Hè? Als we kijken naar Irak en naar Syrië, van welke landen daar allemaal wel niet bezig zijn, ook Nederland. En van de week en vorige week hebben we gehoord dat Rusland zich daar nu ook mee bemoeit. En dat wordt wel eng en spannend. Want Amerika zit daar ook. En die zijn nu al bezig van, ja, wacht even. Rusland doet nu iets wat we niet afgesproken hebben en Amerika ook. En wanneer is het zover dat ze daar tegenover elkaar komen te staan? En dan wordt er allerlei politiek gedoe en zo en allerlei conferenties en we proberen het allemaal een beetje goed te houden. Maar ondertussen, hè, de nucleaire dreiging van Iran bijvoorbeeld. Er hoeft maar een gek te zijn die daar ergens op een knop drukt, want ik geloof dat ze die spullen al hebben. Dan wil je niet weten wat er gaat gebeuren. Maar het is wel voorspeld in het woord van God. En het kan zomaar zijn dat we daar getuigen van gaan worden. Nou, het thema wat ik heb is Gods volk, Israël, punt, dat is het gewoon. En als we kijken naar de Bijbel, dan zien we dat er in de Bijbel eigenlijk van begin af aan, dat God dat plan heeft gehad. He, er zijn ontzettend veel gedeeltes die daarover gaan, dat ga ik niet allemaal lezen, dat mag je zelf gewoon lekker lezen in je Bijbel. Begin maar gewoon bij het begin en ga maar lezen en dan zul je tot ontdekking komen dat God mensen uitkiest. He, begint bij Abraham, uiteindelijk, natuurlijk, hij begint met Adam en Eva, maar er gebeurt van alles en nog wat. En uiteindelijk komt hij bij Abraham en zegt hij, Abraham, jij gaat je land verlaten. En je gaat naar een plek toe die ik je zal wijzen. Want ik heb jou uitgekozen en ik ga je een groot volk maken. Abraham. Min of meer in zijn uppie, zeg maar. Hè? Geen kinderen nog. En dan hoort hij een stem van God. En dan denk je, ja, wat moet ik daarmee? Maar hij gaat wel. Hij gaat wel. Hij gaat die lange reis gaat hij maken vanuit het gebied waar ze woonden. Zijn familie neemt hij mee. En uiteindelijk komt hij in Israël aan. En Abraham wordt ouder en ouder en ouder. En begint zelf ook wel een beetje te twijfelen misschien van, oké, wacht even, groot volk, hoezo, ik heb niet eens kinderen. En dan gaat hij zelf allerlei oplossingen bedenken. Nou, we weten allemaal dat het fout gaat. En ik denk dat die fout nu nog steeds doorwerkt door alles wat er daar in het Midden-Oosten gebeurt. Voert te ver om daar nu allemaal op in te gaan. Maar uiteindelijk krijgt hij wel een zoon. En die zoon krijgt ook weer een zoon. En die zoon krijgt 12 zonen. En zo gaat dat volk groeien. En zie je dat God zijn belofte gestand doet. En als we nu kijken naar het Joodse volk, er is een enorm volk wat nog verspreid is over de hele wereld. Hè. Zitten er iets van 6 of 7 miljoen of zo, geloof ik, in Israël. Maar daarbuiten wonen er ongeveer nog net zoveel. Hè. Bij elkaar zijn er misschien ongeveer rond de 15 miljoen afstammelingen zeg maar, van Abraham die over de hele wereld leven. En God is bezig om al die mensen terug te brengen. Tegen Mozes heeft hij het ook gezegd van, weet je, je moet tegen dat volk zeggen dat ze mijn persoonlijk eigendom zijn. Print dat goed in hen, laat ze dat even in hun oren knopen. Ze zijn mijn eigendom, ik heb hen uitgekozen en met hen ga ik verder. Ongeacht wat er allemaal gebeurt. En ze maken natuurlijk fouten en dat zien we ook door de Bijbel heen. Deuteronomium wordt het opnieuw nog weer een keer gezegd. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem en om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Nou, wie zijn wij nou, heidenen, die tot geloof gekomen zijn, wie zijn wij nou om te zeggen van, ja, wacht even, maar er is een punt dat Gods volk heeft afgedaan. Dat kan helemaal niet, want dan zou God tegen zijn eigen belofte, tegen zijn eigen verbonden die hij gemaakt heeft, zou die ingaan. En dan zou God een leugenaar zijn. Nou, wie of wat volgen we dan nog? Wat houdt ons geloof dan nog in? He, dus op die manier zie je al dat er heel veel dingen met elkaar verband houden en dat je niet zomaar kan zeggen van, hey, het Joodse volk heeft afgedaan. Nou, als we naar het Nieuwe Testament kijken, precies hetzelfde. We zien elke keer weer, zien we terugkomen, dat de schrijvers van de brieven en van de evangeliën en noem maar op, dat die heel duidelijk zijn, het Joodse volk is Gods volk. Punt. Geen enkele discussie. En hij gaat ermee door. En dan komen we op het punt dat de Messias komt. Hè, want uiteindelijk is er natuurlijk het een en ander aan de hand. Oh, dat gaat even niet goed. Is er het een en ander aan de hand dat oké, wij als mens, hè, Jood en Heiden, kunnen niet bij God komen. De wet is niet voldoende. De wet maakt niemand rechtvaardig. De wet laat alleen maar zien wat er misgaat. En dan kan je keihard je best gaan doen om het wel van elkaar te krijgen, maar de wet laat zien dat je elke keer struikelt. Dus er moest iets anders gebeuren. En Jezus kwam met zijn zoon, Yeshua, de Messias, de redder. Degene die in staat was, en dat gaan we straks in het avondmaal ook weer vieren met elkaar, de enige die in staat was om de kloof tussen de mens en God te overbruggen, om die als het ware weg te poetsen. Dat heeft hij gedaan aan dat kruis. En daar was een breekpunt. Een aantal Joden volgden Jezus en begonnen te snappen wat dat betekende. En dat zien we ook, hè, in handelingen en in de brieven zien we dat terugkomen. Dus een deel van het volk volgt Jezus, accepteert Jezus als hun Messias, maar een groot deel niet. En dan komen de heidenen tot geloof, die worden toegevoegd, daar ga ik straks ook nog wel even wat over zeggen, die worden toegevoegd. En op een gegeven moment komt er een punt dat de gelovigen uit de heidenen een groter deel uitmaken van de gemeente dan de Joden. En dan begint, om het maar even zo te zeggen, het gedonder. Want dan gaat de Joden worden binnen de kerk, binnen de gemeente, een steeds kleiner deel. En op een gegeven moment, ergens in de derde eeuw, is er een uitspraak gedaan dat de Joden hebben afgedaan en de kerk is het geestelijk Israël geworden. Met alle ellende van dien. Nou, even heel kort zo die geschiedenis. En dan denk ik van ja, oké, die mensen die dat dan zeiden, die daarmee bezig waren, hoe hebben die hun Bijbeltje dan gelezen? Want dat volg ik dan even niet. Want als ik mijn Bijbel lees, dan denk ik van ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Ik zei net al, we kunnen heel veel gelezen, maar ik wil eigenlijk eens even gaan kijken naar Romeinen. Romeinen, drie hele belangrijke hoofdstukken. Ik ga ze niet allemaal lezen natuurlijk, dat mag je thuis doen, een stukje huiswerk. Romeinen 19 en 11, dat zijn drie hoofdstukken die Paulus heeft geschreven om even heel duidelijk en heel scherp neer te zetten van, jongens, let nou even op. Joodse volk, volk Israël, is nog steeds Gods volk. En jullie heidenen die tot geloof gekomen zijn, jullie zijn er alleen maar aan toegevoegd, erbij gekomen. Niet in de plaats van, maar erbij. En we hebben zelfs als heidenen hebben we een grote opdracht gekregen. Dat ga ik zo ook nog noemen. Romeinen 9 bijvoorbeeld, hè, daar gaat het over, even heel kort. Daarin geeft Paulus dus de bijzondere positie aan van het volk Israël. Hij geeft ook zijn eigen verdriet weer, dat ze de Messias niet herkennen en erkennen. Het doet een pijn van, hey, mijn volksgenoten, mijn roots, die zeggen eigenlijk van, ja, nee, Jezus is niet de Messias. Terwijl Paulus dus aan alle kanten probeert uit te leggen van, ja, maar dat is wel zo. En dat doet een verdriet dat ze dat niet herkennen en erkennen. Ook geeft hij een stukje geschiedenis, hoe God gekozen heeft voor dit volk, hoe de lijn is gegaan van Abraham tot dan toe. Hij geeft aan van, kijk, dit is nou die lijn en God is nog steeds bezig. En God gaat ermee door. Romeinen 10, wat gaat over rechtvaardiging door het geloof. De dwaling bij de Joden die dan vast blijven klampen aan de wet. Van ja, de wet, als je de wet maar houdt, dan ga je het helemaal redden. En niemand kon de wet houden. Ook de fariseeën en schriftgeleerden niet. Die waren ook huichelachtig bezig. In het openbaar deden ze alsof ze de wet deden, maar sneaky in de binnenkamertjes zeg maar, waren ze bezig om hun eigen zakken te vullen, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat laat gelijk al zien dat de wet mensen niet rechtvaardigt. En dan komt hij bij Romeinen 11. En dan gaat het over de belofte van Israël. God heeft zijn volk zeker niet verstoten, zegt hij. Zeker niet verstoten. Hij gaat door met dat volk. Hij heeft wel een verharding over het volk gelegd. En hoe dat dan is en hoe dat dan werkt, moet je mij ook niet vragen. Dat weet ik niet hoe dat dan werkt. Hè? Van zet God dan een knop om of zo, dat je het niet snapt. Of weet ik veel. Daar kom ik niet uit. Daar kom ik niet uit. Maar Paulus zegt wel iets van, er is een verharding over het volk. En daardoor is de redding is beschikbaar gekomen voor de heidenen. En dan zegt hij erbij, opdat wij de Joden jaloers zouden maken. Dat is een heftige opdracht. Wij als gelovige heidenen, dat we Joden jaloers maken en dat ze gaan uitzien en gaan ontdekken van, wacht even, Yeshua, dat is onze Messias. Nou, als ik heel eerlijk ben, als ik een beetje door de geschiedenis heen kijk, dan hebben wij als christenen de Joden nou niet echt jaloers gemaakt. Het is eerder zo dat op het moment dat we zeggen dat we christen zijn, dat ze, nou ja, eigenlijk zoiets hebben van, daar heb je ze weer. Wat zijn dat voor mensen? Kruistochten, Tweede Wereldoorlog. Allemaal gedaan vanuit de naam van het christendom. Hè? De Duitsers hadden op hun riemen, op een koppel hadden ze staan, God meet ons. Kan je voorstellen wat dat doet met de Joden? Probeer eens even aan de andere kant neer te zetten. Hè? Alsof jij een Jood bent en dat bij jou gebeurt. Ga je toch schoppen tegen die God, tegen die christelijke God? En wij hebben Jezus, hun Messias, Yeshua, hebben wij daarin ook verchristelijkt. We hebben hem zijn Joods zijn afgenomen. Ik heb verschillende gesprekken gehad met Joden, zowel hier als in Israël. En als je dan gaat vertellen over Jezus en he, gewoon het gesprek, he, van ik ga niet gelijk van ik moet ze bekeren of zo. Nee, ik ga aangeven van hey, ik hou van jullie God. En dan komt er een gesprek op gang en dan ga je het op een gegeven moment ook over Jezus hebben. En dan zeg ik, ja, maar dat is een Jood. Dat is jouw Messias. Hé, Jezus is een Jood. Dat is toch iets christelijks? Nee. Pak je ten achter is bij. En ga daar eens in lezen. En ga eens ontdekken dat hij een Jood is. Afstammeling van David. Voor veel Joden is er gewoon van, oh. Dan denk ik van, oh, wat hebben wij gedaan? Wij hadden de opdracht om de Joden jaloers te maken. Wij hebben een kloof geschapen. Nou, en als ik dan kijk naar Romeinen 11, dan gaan we naar een klein stukje gaan we kijken. Gaan we even wat doorheen lopen. En dat is dat gedeelte, vanaf vers 13 begint dat ongeveer. Ik ga het niet allemaal lezen, maar ik loop er gewoon een beetje doorheen met jullie. Waar het gaat over de olijfboom. En waarin Paulus met dat voorbeeld van die olijfboom laat zien van wat is de positie van de Jood en wat is de positie van ons, gelovige heidenen. En dan zegt hij van, moet ik even kijken hoor, vers 15 eerst bijvoorbeeld, hè, daar staat, want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Nou, soms wordt dit een beetje krom uitgelegd van, ja, zie je wel, de Joden zijn verworpen. Nee, even goed lezen, even weten hoe het in de context bedoeld is. En daar gaat het eigenlijk over dat de Joden hun Messias verworpen hebben. Waardoor hij aan het kruis gekomen is. Dat moest wel gebeuren. En hoe dat dan precies werkt allemaal, dat weet ik dan ook niet. Hè? Want het is van... Hoe God dat dan gepland heeft, hè? Hoe dat dan allemaal gaat. Dat is zo bijzonder, dat hij op de een of andere manier het laat gebeuren dat de Joden hem afwijzen, terwijl hij in eerste instantie voor de Joden gekomen is, een Joodse Messias. Die zorgen eigenlijk, hè, een deel, dat hij aan het kruis komt. Hij gaat daar dood, hij wordt begraven, hij staat op. En daardoor is ineens het heil van de Joden, en wat voor de Joden was, is ook beschikbaar gekomen voor ieder mens op deze wereld. Dat vind ik zo bijzonder. Dat vind ik zo mooi hoe God dat dan doet. En dan zegt Paulus ook, hè, dus wat betekent hun aanneming? Dus een aanneming van hun Messias, als ze in hem gaan geloven, anders dan leven uit de doden. Dan mogen ze hetzelfde proeven als wat wij nu proeven. Weten dat door Jezus alles is geregeld. Nou, dan gaat hij verder. En dan gaat hij dat verschil neerzetten. Hè, van Israël is de edele olijfboom en de heidenen die komen vanaf de wilde olijfboom. Dus twee verschillende bomen. En dan zegt Paulus op een gegeven moment van ja, weet je, door het ongeloof zijn er een aantal takken van de edele olijfboom zijn afgebroken. Die zijn er afgehaald. De Joden die zeg maar de Messias afwijzen. De Joden die de Messias wel volgen, die zitten er nog steeds aan. En dan komen de heidenen tot geloof, wij dus. Wij zijn die takken van die wilde olijf, die worden daarvan afgebroken en die worden geënt op die edele olijf. We zijn daaraan toegevoegd. Maar we zijn nog steeds tak, hè? We zijn geen wortel geworden ineens, of de stam, of wat ook. Nee, we zijn nog steeds die tak op die edele olijf. En wat is er gebeurd door de geschiedenis heen? Dat we ons zijn gedragen alsof het onze wortels waren, onze stam. Dat wij de edele olijfboom zijn geworden op de een of andere manier. Nee, je bent een tak op die edele olijfboom. God heeft dat volk gekozen en blijft met dat volk bezig. En dan kom ik bij een waarschuwing. Zat zeg maar ongeveer in het gedeelte vers 18 tot en met 24. Ik zei het net al, hè, dat we dus geënt zijn op die edele stam, op die edele olijfboom. En dan gaan we ook nog een keer doen dat de takken die dan van die edele olijfboom zijn afgebroken, dus de Joden die hun Messias nog niet hebben erkend, die zeggen ja, die hebben dus afgedaan, klaar, dat is weg en dat is afgelopen voor hun. En dan is het belangrijk, dat zegt Paulus dan ook in dat gedeelte, dat we moeten beseffen dat het heil van God wel door hen naar ons is toegekomen. Het is niet onze eigen verdienste. Het is niet dat God ineens zegt van, nou ja, weet je, die Joden die willen niet luisteren, dus laat maar met de heidenen verder gaan. Nee, hij blijft continu bezig met het Joodse volk. Van begin tot het eind. En ze hebben een bijzondere plek. En wij moeten leren en ontdekken dat wij eraan toegevoegd zijn. Als je tenminste die keus gemaakt hebt om Jezus te willen volgen, hè? Want daar gaat het natuurlijk om. Het is niet zo dat de hele wereld ineens erbij hoort. Nee, degene die Jezus hebben toegelaten in hun leven. Je hoort erbij. Je mag deel hebben aan hetzelfde heil wat Jezus en wat God heeft bestemd voor zijn volk. En daarin staan we niet op de eerste plaats. Het Joodse volk staat nog steeds op die eerste plaats, zeg maar. En dan kun je wel zeggen van ja, maar ja, ze zijn toch weggebroken, zodat ik daar geënt kon worden. Ja, dat natuurlijk, dat klopt, dat zegt Paulus ook. Maar hij waarschuwt dat we niet hoogmoedig moeten zijn, alsof wij ineens een streepje voor hebben, alsof wij ineens beter zijn dan die ander. Jezus heeft het zelf moeten lijden voor ons. Hij heeft niet alleen geleden daar voor de Joden. Hij heeft hetzelfde geleden voor ons. We zijn in die zin net zo slecht. En hebben dezelfde redding hebben we nodig. Versen 11, 12 en 15 kun je daar over lezen. En nogmaals, hè, Paulus die blijft benadrukken van ook al zijn die takken weggebroken, al zijn die van die edele olijf afgehaald, dan is het nog steeds Gods volk. Vers 18. Beroem je dan niet tegenover de takken, hè, dus die weggebroken zijn. En als ze zich beroemt, u draagt de wortel. U draagt de wortel niet, maar de wortel u. Dus besef even je plek. Hè, wat ik net zei, van wij zijn niet ineens de wortel geworden. We zijn niet ineens de stam geworden. Nee, die wortel en die stam die zijn er. En wij staan er bovenop. Dus wij leven door die wortel en die stam heen. Zonder die wortel en die stam van het volk van God zijn we nergens. Want een tak alleen, ja, jij kan hem in de grond douwen. Ja, bij sommige plantjes werkt dat geloof ik. Dus misschien dat ik dan niet helemaal, maar of het bij jouw lijf werkt, weet ik niet eens. Maar dat gaat niet zomaar groeien. Dat gaat niet zomaar groeien. Je hebt die wortel en die stam heb je nodig. En beseffen wat onze plek daarin is. En vers 25... Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Hè? Hij gaat ook een geheim vertellen. Omdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen. Dus wees nou niet een stelletje eigenwijze, dat je denkt dat je het beter weet dan God. Dat zegt Paulus eigenlijk. Nee, besef hoe God met zijn volk wil omgaan. En dat er voor een deel een verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Oké. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dus die verharding over Israël is tijdelijk. Dat is niet voor altijd. Want er komt een moment dat die verharding weggenomen wordt. Wanneer? Op het moment dat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Nou, wat is dan die volheid van heidenen? Ja, daar kan ik weer allerlei dingen van vinden. Maar als we kijken weer naar de context van de hele Bijbel, dan betekent dat dat het evangelie, het goede nieuws van Jezus, gepredikt moet zijn aan iedereen. En als we vandaag de dag kijken, 7 miljard mensen, dan denk ik dat we 95% op dit moment al via internet kunnen bereiken. En dat gebeurt ook. Dus we zitten heel dicht tegen dat punt aan waarin de volheid van de heidenen horen over Jezus, daarmee kunnen doen wat ze willen, want dat kan iedereen, moet daar zelf een keuze in maken natuurlijk. En dan wordt de verharding van het Joodse volk weggenomen. En als we heel goed kijken, dan zien we dat al een beetje gebeuren. We zien dat er steeds meer Joden zijn die hun Messias gaan leren kennen. Die zeggen van, wauw, wacht even. Dat is de Messias. Yeshua is de Messias. En die komen dan tot geloof, zoals ze dat dan zeggen. Die accepteren wat Jezus heeft gedaan. En die willen hem volgen. En maken we gelijk weer een fout en zeggen we van, ja, die zijn christen geworden. Nee, die zijn geen christen geworden. Die zijn pas echt Jood geworden. Dat is een uitspraak van tante Rebecca de Graaf van Gelder, die wij hebben gekend. Die is al een heel aantal jaren geleden is die overleden. Een Messias-beleidende Jodin, gave vrouw, waar we heel veel van geleerd hebben. Heel veel gesprekjes mee gehad. En die zei ook van, toen ik tot geloof kwam, toen ik Yeshua leerde kennen, toen pas werd ik echt Jood. En dan denk ik, wauw, ja, dat is ook zo. Joden die de Messias volgen, die zijn niet ineens christenen geworden. Vind ik een foute naam. Ze zijn echt Jood geworden. Ze zijn echt tot een doel gekomen waarvoor ze zijn. Uitgekozen door God, volgeling van Yeshua, van de Messias. Prachtig om dat te zien. En in Israël zijn er op dit moment, ja, de schattingen lopen een beetje uiteen, maar ergens tussen 10.000 en 15.000 Joden op dit moment volgen de Messias. Wereldwijd lopen de schattingen uiteen tussen de 100 en de 300.000. Dus het begin is er. De verharding is bezig aan het te verdwijnen, zeg maar. En dat is mooi om te zien. Dat is mooi om daar getuige van te zijn. Nou, dan gaat Paulus verder. Vers 25 tot en met 32 ongeveer, dat stukje. Dan gaat hij nog, ik zei het net al, hij gaat een geheim onthullen. Wat er gaat gebeuren met Israël. Dus die verharding die wordt weggehaald. En dan staat er, even kijken, vers 26. En zo zal, en goed luisteren, en zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Er staat niet van, en een stukje van Israël zal zalig worden. Of drie mensen van Israël zullen zalig worden. Nee, heel Israël. En dat is een ingrijpen van God. Dat kan niet anders. En dan moet ik weer denken aan de profetie in Ezekiel 34, waarin gesproken wordt door de profeet over dat dal met dorre doodsbeenderen en zo. En dan komt er eerst wat spieren op en dan komt het vlees op en uiteindelijk komt de geest daarop en er komt leven in. En dat dal van dorre doodsbeenderen wordt een levend volk. En dan denk ik van, dat is wat gaat gebeuren. Dat heel Israël zalig zal worden. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ook als ik denk aan mijn tante die daar woont. Niet in de bloedlijn tante, maar die heeft in de oorlog bij mijn grootvader ondergedoken gezeten. En dat contact hebben we nog steeds. Ik zie ernaar uit dat ook zij gaat ontdekken wie de Messias is. En we zien dat er dingen gebeuren. We zijn in 2007 voor het laatst geweest. En toen hebben we heel wat gesproken over allerlei dingen. En eigenlijk sinds die tijd ook een beetje sturen wij een aantal kranten van Christenen voor Israël sturen we die kant op. En ze leest onze nieuwsbrieven. En ze zegt ook van, ik lees alles van A tot Z. Ik denk van, geweldig, heer, doe je best. Want dan leest ze ook van alles over, en ze vindt het interessant, dat zegt ze ook. Van ja, ik lees hier dingen die ik hier nooit lees. Gaaf. Dus dat je ook op die manier Joden gewoon iets in handen kan geven. Van, ga maar lezen, ga maar ontdekken, ga het zelf maar. En natuurlijk hoor, het is lastig voor dat volk, omdat ze de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog met ze meezeulen. En het lastig vinden om dan in hun ogen die christelijke God te moeten gaan volgen. Dus helemaal begrijpelijk. Maar het is nooit te laat dat wij stappen gaan zetten om te kijken hoe kunnen wij het Joodse volk, het volk Israël, jaloers maken. Jaloers maken op hun Messias. Nou, als je hoofdstuk 11 eens goed zou lezen, een beetje probeert te doorgronden wat erin staat, dan zijn er drie dingen die erin naar voren komen. En het eerste is die verharding die over een deel van Israël ligt. Hè? De tweede is dat daardoor het goede nieuws bij de heidenen terechtkomt. Dat is ook weer een stukje genade, zeg maar. En het derde is dat als het vertellen aan de heidenen voltooid is, dat Israël behouden zal worden. En dat is een beetje die lijn die zo door het hoofdstuk 11 heen gaat. En ik wil nog een paar versen even uit Hebreeën 8 lezen. Want we kunnen natuurlijk kijken naar alle profetieën en zo, en profeten waarvan alles en nog wat gezegd wordt over het volk Israël. Maar het is mooi om te lezen in Hebreeën 8, het Nieuwe Testament dus, wat dus zeg maar een stukje dichter bij ons staat, dat daar woorden herhaald worden van Jeremia. Jeremia, Zacharia ook, zit er ook nog tussen. Hebreeën 8 vanaf vers 8. En dan staat het volgende, want hen berispend zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zo zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met hen, met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere, want zij allen zullen mij kennen van klein tot groot onder hen. Want ik zal hun, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud verklaard is, en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Er gaan dus nieuwe dingen gebeuren. En deze woorden komen uit Jeremia 31 en uit Zacharia, nou, ik weet even niet, hoofdstuk uit mijn hoofd, maar ook een deeltje komt uit Zacharia. Dus de schrijver van Hebreeën geeft weer van, hé, dit gaat gewoon gebeuren. Dit gaat gewoon gebeuren. Dat Israël opnieuw tot leven komt, zeg maar. Geestelijk leven. En gaan zien wie hun Messias is. God zelf, die zal de harten van het volk ontvankelijk maken voor het geloof in Jezus. Zo heb ik dat maar voor mezelf even opgeschreven. En hij zal zeker niet zijn volk afschrijven. En als we kijken ook, hè, wat ik aan het begin al een beetje zei, van als we kijken wat er gebeurt op dit moment met dat volk, noem mij één volk over de hele wereld, of één land over de hele wereld, waar de hele wereld overheen valt. Dat is Israël. Geen enkel ander land of ander volk. Als daar wat gebeurt, de hele wereld staat op zijn achterste benen. Een volk ook wat continu vervolgd wordt. Begin van de week hoorde ik iets in het nieuws, ik weet ja, of in het nieuws of ik heb het ergens gelezen, dat een echtpaar voor de ogen van hun vier kinderen gewoon doodgeschoten is, omdat ze Jood zijn. Vanochtend las ik nog weer dat gisteren in Jeruzalem, geloof ik was het, een Palestijn weer aan alle kanten om zich heen aan het steken was met een mes, twee mensen dood, waarvan één vader van een gezin. En diverse mensen gewond, waarvan één baby. Kan je je voorstellen, als het hier in Nederland zou gebeuren, dan zou het hele land toch op zijn kop staan en weet ik het allemaal. Maar dat zijn de dingen die gewoon gebeuren, dagelijks. Waarom? Omdat het Joden zijn. Kijk naar Nederland. Er zijn Joden in Nederland die durven niet meer met een keppeltje op te lopen, omdat ze bang zijn uitgescholden te worden of in elkaar geslagen te worden. Zo bizar. En wat doen wij daarmee? Dat is een vraag die wij mee mogen nemen. Wat doen we ermee? Hoe kunnen wij als christenen, als volgeling van hun Messias, hoe kunnen wij hen tot jaloersheid verwekken? Nou, ik denk dat er een paar praktische dingen zijn. Die noem ik nog en daar sluit ik mee af. In de eerste plaats bidden. Bidden voor Israël. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bidden voor het volk dat ze geestelijk mogen ontwaken. Dat ze gaan ontdekken wie de Messias is. Die Bijbel pakken. Lezen, bestuderen van wat zegt God over zijn volk? En welke rol spelen wij daarin? Heel praktisch. Koop producten uit Israël. Ga erheen. Ontmoet Joden. Spreek met hen. Wees met ze bezig. Ondersteun Joodse projecten. Zowel hier als in Israël. En doe niet mee aan die onzin van boycott van producten van zogenaamde bezette gebieden en whatever allemaal. Als wij zouden moeten boycotten wat er allemaal uit Israël kwam, dan moesten we hier een hele grote container neerzetten. Dan konden we sowieso onze iPadjes en telefoons en weet ik wat allemaal indumpen. En nog veel meer dingen, omdat de oorsprong allemaal uit Israël, uit het Joodse volk komt. Dat wij dit soort dingen kunnen gebruiken, is te danken aan datgene wat het Joodse volk heeft ontdekt. Heel veel mensen beseffen dat niet eens. Maar als je dat vertelt, dan is het van, mobieltje weggooien, dat is nogal wat. He, dus gewoon om mensen ook even wakker te maken. En laat je stem horen. He, reageren op onrecht van Israël. Als je op Facebook zit of ergens nieuws leest of zo, laat een reactie achter. Geef je steun, geef je support en laat merken dat we om hen heen staan. En zegen Israël. Als je Israël zegent, dan zegent God jou. En dan niet omdraaien he, van, nou weet je, ik ga Israël zegenen zodat ik gezegend word. Dan denk ik niet dat je veel zegen gaat ontvangen. Nee, het moet zegen zijn zonder iets terug te verwachten. Maar God laat in zijn woord heel duidelijk zien dat als wij Israël zegenen, als we dat volk zegenen, dan worden wij ook gezegend. Dan mogen we deel hebben aan datgene wat hij met en rondom dat volk allemaal doet.